hele goede morgen. Leuk dat je weer luistert naar Spuigasten, het wekelijks politiek programma van Den Haag FM. En we gaan het vandaag hebben over de samenleving en de politiek die op dit moment onder hoogspanning staan, kan je wel zeggen. Er is oorlog in het Midden-Oosten, Oekraïne, klimaatverandering, de verkiezingsuitslag. Het zorgt alles bij elkaar voor veel emotie en verdeeldheid. En de stad waar dat allemaal bij elkaar komt in de politiek en op straat is Den Haag. En wie daar dagelijks mee moet zien te dealen is natuurlijk de burgemeester van die stad, Jan van Zanen. Zijn agenda pelt uit, denk ik. En daarom ben ik extra blij dat hij vanochtend hier toch onze spuigast is. Een hele goede morgen, meneer van Zanen.
Goedemorgen, meneer Vrezen.
Daar gaat de Vrije Zaterdag.
Ja, en dit is nog maar het begin.
Is dat zo?
Ja, zeker. Ik heb meerdere dingen. Ik ga naar Laak. En dan heb ik vanmiddag nog een verplichting. En nou ja, zo gaat dat. Maar dat is ook goed hoor. Burgemeester ben je de hele dag.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Hier ook aanwezig is Maaike Kraaienveld. En dat is met een speciale reden. Zij is natuurlijk ook presentator van Spuigasten. Maar Maaike, je stopt.
Ja, dat klopt. Althans, ik stop in de presentatie. Ik blijf graag in het team Spuigasten actief, maar wat meer op de achtergrond.
Oké. En ik vond het leuk om samen met jou dan deze laatste uitzending van dit jaar te doen met de burgemeester. Dus
dankjewel.
Ik zou zeggen, bemoei je er vooral heel hinderlijk en kritisch mee met het gesprek.
Dankjewel.
Meneer van Zanen, ja, ik had het over de spanningen die er op diverse fronten natuurlijk in de wereld zijn en die ook hoorbaar, zichtbaar en voelbaar in Den Haag zijn. Is dat ook voor u als burgemeester zo?
Zeker. En er is natuurlijk veel meer aan de hand, want niet alleen wat u net noemde, hè, de Oekraïne en het Midden-Oosten, maar daarvoor natuurlijk de financiële crisis. Enorme bezuinigingen en toen zou het zoet komen en dat zoet is nooit gekomen. Toen kwam corona en corona was voorbij. In corona hebben we mensen van school, mensen thuisgelaten, curfew om 9 uur. Iedereen chagrijnig ongerust en daarna, een week na de beëindiging van de pandemie, Rusland, Oekraïne en nu ook nog het Midden-Oosten. Ja, dan...
Dan zou je zeggen, het houdt nooit op eigenlijk.
Voor heel veel mensen houdt het dan nooit op. En de beelden en de intensiteit. En dat baart mensen zorgen. En daar gaan mensen onder gebukt.
En wat merkt u daarvan?
Ja, op straat, met brieven, met mails. Hoe dingen zich vertalen in de politiek, in mijn directe omgeving. Als ik op straat ben, mensen spreken je aan. Gemeenschappen die zich uiten over het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Of over Oekraïne, waar ik nog iedere week met die ambassadeur en mensen spreek. En dan heb ik ook wel met mensen te doen. Maar we proberen als samenleving, dat geldt niet alleen voor Den Haag, proberen we ze toch allemaal perspectief te bieden. En ook steeds voor te houden. Ga nou met elkaar in gesprek. Beschouw elkaar nou als medeburger. En zie elkaar niet als vijand. Of als... En daar praat ik mijn blaren van de tong.
Ja. En hoe versterkt dan die nieuwe verkiezingsuitslag zich daarin?
Dat
versterkt dat?
Ja, zeker. Ik heb meerdere bijeenkomsten gehad naar aanleiding van het conflict in het Midden-Oosten. Want als er nou één conflict is in de wereld wat jarenlang tot diepe emoties en hartveld emoties leidt, is het dat conflict?
Palestijnen, Israël?
Ja, zeker zonder andere conflicten. Want die zijn er ook en die worden ook allemaal op het Maliveld natuurlijk besproken.
Deze is natuurlijk voer voor polarisatie.
Zeker, zeker. En dus daar was ik mee bezig. En toespraken en Haags Verhaal als instrument ingezet. En allerlei bijeenkomsten. Interreligieus ook. Met jong en oud. En toen kwam die verkiezingsuitslag er nog eens overheen. Waarvan ik zeg, om Kees van der Staaij vandaag in het Handelsblad. Eb en vloed. We polderen en dan weer polariseren. Niet meteen helemaal. Laat je niet meteen helemaal uit het lood. Maar zo'n uitslag die zo duidelijk is, zou je kunnen zeggen, die zo'n signaal geeft, ja, daar wordt ook niet iedereen vrolijk van.
En wat merkt u daarvan? Want dat geeft natuurlijk ook veel, je hoort dan over mensen die zich onzeker voelen daardoor. Ja. Of felle discussies met elkaar voeren.
Zeker.
Over wat er nou moet gebeuren en wat het signaal hiervan is.
Zeker, en wat is het signaal en hoe ver gaat dat? En hoe gedraag je je daarna? Maar mag ik dan ook zeggen, het is een verkiezingsuitslag. Het is nog niet zo lang geleden. Ze staan wat mij betreft, maar dan heb ik het over de politici in het parlement, nog een beetje te veel in de campagnestand. Je hebt nou, de campagne is voorbij. We hebben een nieuwe Kamervoorzitter. De Kamer kan aan het werk. Laat nou, ga met die verkenning, met die informatie aan de gang. En neem nou weer het gewone werk ter harte. En ga niet keer tegen de uitslag. Want ik heb altijd geleerd en ook altijd gevonden. En ik doe het al een aantal jaren. De kiezer heeft altijd gelijk. En als de kiezer een bepaald signaal afgeeft, moet je niet tegen de kiezer zeggen dat hij het verkeerd heeft begrepen. We leggen het nog een keer uit. Nee, moet je bij jezelf te raden gaan.
Mm-hmm.
En moet je het beter doen, of anders, of nog iets harder lopen, of juist wat minder hard lopen. En dan gewoon weer je spulletje oppakken. Ik heb ook heel veel nederlagen geleden, hoor.
Ja, dat is wel zo. U zegt, de kiezer heeft altijd gelijk. Maar er is niet één kiezer. Hè. Er zijn verschillende kiezers. En die zijn onderling heel erg verdeeld. En misschien wel verdeelder dan ooit.
En misschien ook wel niet. Misschien is het wel een hele heldere uitslag.
Ja.
Weet je?
Nou, dat is het wel. Maar het roept heel veel emoties over en weer.
Zeker.
En wat merkt u daarvan? In de wijken bijvoorbeeld.
Nou ja, niet alles wat beloofd is, is morgen te realiseren. Niet alles wat beloofd. Kijk, je kan wel van alles roepen en zeggen, nou, dat gaan we doen en dat gaan we doen. Maar het kost allemaal geld. Of je zit internationaal aan verdragen vast. Het kan niet allemaal zo makkelijk. En dat moet ook verteld worden. Dan moet je gewoon zeggen, ja, ik ben het eigenlijk met u eens. Willen we ook graag. Maar ja, dat kost zoveel geld, dat kunnen we pas over 2 jaar doen. We willen best aan internationale verdragen kijken. Willen we over onderhandelen binnen Europa. Maar dat kost allemaal tijd. En ook dat verhaal moet verteld worden. En ik heb altijd geleerd, en ik merk ook in de stad, als je aan dingen aandacht besteedt, als je uitlegt wat er aan de hand is en welke keuze, en of dat nou in de Tweede Kamer is, of bij mij in de gemeenteraad of in het college, als je keuzes uitlegt, je afwegingen, gewoon open en niet met Haarlemmerdijkjes of gekke dingen, maar gewoon open uitlegt, kom je bij heel veel mensen, sterker nog, bij de meeste mensen kom je heel ver. Maar eromheen praten, niks zeggen, niet reageren, de telefoon niet opnemen, zeggen ja, misschien, daar worden mensen gek van. Althans, dat is mijn ervaring.
U noemde mails, u wordt aangesproken. Kunt u één concreet punt noemen waarvan u zegt, nou, dat komt nu steeds terug. En dat heeft misschien ook dan weer in die verkiezingsuitslag. Hè? Want dat polderen is leuk. Mensen hebben nu eigenlijk gezegd, we willen niet meer polderen. We willen spijkers met koppen.
Ja.
Wat speelt nu echt in Den Haag waarvan u zegt, dat gaan we nu ervaren?
Kijk, wat voor mij, waar ik het meeste op word aangesproken, zijn de demonstraties. En wat heel moeilijk is uit te leggen, maar ik doe het met veel plezier en ik hou er ook aan vast, omdat ik anders in de knoop raak. Wij hebben wetgeving die zegt, de burgemeester gaat over die demonstraties. En demonstreren mag gewoon, punt. Je hoeft helemaal geen vergunning. Maar dat is heel moeilijk, hè? Want iedereen denkt, oh, de burgemeester heeft iets goed. Nee, je mag gewoon demonstreren in dit land. Dat is ook mijn werk. Maar de burgemeester mag zich niet met de inhoud bemoeien. En dan begint het. En dan zegt hij, hoe kun je nou dat goed vinden, burgemeester?
Want we hebben het bijvoorbeeld over de klimaatactivisten.
De klimaatactivisten of de demonstratie die nu samenhangt. Ja, pro-Palestina. En de rolverdeling is als volgt. Zij een demonstratie onder hele ingewikkelde omstandigheden. Met verkeer, als het helemaal het verkeer. Als er wanordelijkheden dreigen. Of de volksgezondheid. Denk aan corona, dat we iets verder op elkaar, van elkaar af moeten staan. Mag ik eventueel een beperking opleggen? De inhoud van uitingen en gedragingen zijn aan het Openbaar Ministerie. Maar dat is moeilijk. Want dan denken ze, ja, dat kan Jan allemaal wel regelen. Dat is niet het geval.
Maar
en je moet je goed realiseren, het stelsel is zo ingericht dat alles wat ik aan A toestaan, moet ik ook aan B toestaan. Maar als je nou erg van A bent en niet van B, dan kost het heel veel moeite om dat te accepteren. En ik doe het toch, ik draag het uit. Dat is dus iets, als ik op de markt loop of op de fiets, dan zeg ik, Jan, kun je dat nou niet verbieden? Dat je dat goed vindt. Zullen we helpen op de A12? Hoe kunt u dat nou goed vinden? Heeft u zo'n hekel aan land A of land B? Weet je, nou ja, zo.
Ja, maar dat speelt enorm. Laten we even want er zijn twee grote demonstraties die regelmatig terugkeren. Dit jaar, dat is natuurlijk de klimaatdemonstratie op de A12 en de pro-Palestina demonstratie die we ook hebben. Laten we ze even allebei apart nemen. Eerst die klimaatdemonstratie. Daarvan is gezegd, en daar wordt u dan ook op aangesproken, op de markt. Ja, kan je daar niet wat aan doen? Want ja. ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het een paar keer zitten bekijken. Dan zie ik heel veel politie daar op het Malieveld staan. En dan komen er demonstranten. En die gaan dan demonstreren op Malieveld. En die lopen in alle rust die A12 op. En die gaan daar op de grond zitten. En dan denk ik, dat gebeurt één keer. Maar waarom laat je dat een tweede keer ook gebeuren?
27 keer.
Ja, maar waarom heeft u dat al die keren gewoon laten gebeuren? Want je kan ook een hek er neerzetten.
Nee, dat kan niet.
Mobiele eenheid.
Nee, maar dat is heel makkelijk nu, hè? Mobiele eenheid hek. Hadden we een hele andere discussie, maar zo'n hek. Dat hebben we natuurlijk overwogen. Dat is één zo'n voorbeeld, hè? Heb ik ook 26 keer
gedaan. Want die...
Nee, maar wacht, mag ik? Ja? Ik zal het vertellen. Het waren er nogal veel mensen. En er waren mensen die 400, 500, die wilden echt tot het gaatje gaan. Maar er waren ook sympathisanten. Dat was natuurlijk allemaal heel erg goed bedacht. Die gingen niet apart staan en netjes op het gras. Die gingen allemaal bij elkaar staan. Een hek, daar heb ik meteen gezegd, kan ik geen hek neerzetten? Want dat scheelt een heleboel politie. Als je daar een hek neerzet... en met zo'n grote groep mensen, ja, dan gebeuren ongelukken. Want mensen... verdrukken en zo. Het zijn altijd tijdelijke hekken. Dus het is gewoon onverstandig.
Maar de klimaatdemonstranten waren toch best wel brave mensen over het algemeen. Nou, die gaan elkaar toch niet platdrukken?
Die zouden zich in de... Ik bedoel, weet u, er is mij verweten toen wij iemand die in een invalide... Want die werden voorop gezet, hè? Kinderen, mensen met een lichamelijk fysieke beperking, die werden voor aangezet. Ik moest natuurlijk, omdat het zo massaal was, had ik de waterwerper nodig. En dan werd je gewaarschuwd en gewaarschuwd. En op een gegeven moment werden mensen aan de zijkant. En toen kreeg ik het verwijt. U discrimineert mensen met een lichamelijke beperking. Want die zet u aan de kant. Stel je voor dat ik ze omver had laten spuiten. Het is dus ook bij dit soort demonstraties. En iedere demonstratie is weer anders. En iedere dag gaat het toch weer net anders. Maar het is echt te makkelijk. Hekken, natuurlijk zijn die overwogen. Maar dat heeft allerlei gevaarzettende gevolgen, risico's. Bovendien, hekken, waar dan denk je dan dat ze niet verder... waar moet je die hekken allemaal zetten? Die moet
dat
je dan tot
de
Rijswijk.
Ik begrijp het, maar ik begrijp die afweging. Maar aan de andere kant heb je dan ook... als je niet aan die demonstratie meedoet... maar wel die A12 op moet of de stad in of uit moet... heb je wel het idee dat je denkt van... ja, maar jongens, wat zijn we aan het doen? Dat
het is vreselijk.
Dat we dit altijd maar kunnen toestaan.
En 27 keer.
En er dan dus kennelijk niks aan kunnen doen.
Nee, maar
demonstratierecht is natuurlijk... dat is een groot goed, maar... ja, er is ook nog zoiets als vrijheid... dat je normaal kan bewegen.
Volstrekt eens. Het is ook nooit toegestaan, hè? Het is verboden.
Nee, dat weet ik wel, maar het is ook nooit wat aan kunnen doen. En dat vind ik zo raar.
Er is wel wat aan gedaan, want elke keer is binnen anderhalf uur... 2 uur, 3 uur en later binnen half uur... is de openbare orde is opgelost. Mijn punt is opgelost. Want het is heel snel verworpen. Werden we ook steeds handiger in. Ten koste van een enorme capaciteit van de politie.
Ja, daar wou ik vervolgens, het ook even over
hebben. Vervolgens... dus ze worden dan aangehouden. Worden naar het ADO-station. Een hele operatie met de bus. Ja, en dan zegt de rechter vervolgens... ja, dat verplaatsen is... dat is eigenlijk al heel hinderlijk voor die mensen. Dus verder doe ik niks. Nou, dan worden ze dus niet wel aangehouden, maar niet vervolgd. Vind ik ook heel frustrerend. Ja. Om de hoofdofficier van justitie te citeren, heel pijnlijk. Want dat betekent dat je dat blijkbaar vrijelijk mag doen. En daar spreekt u mij weer op aan. Want waarom doe je niks, terwijl we van alles doen?
U kunt er niks aan doen, maar ik neem u aan wel dat u achter de schermen... bij het Openbaar Ministerie heeft gezegd... jongens, wat zijn we hier aan het doen?
Nou, sterker nog, ik heb in het openbaar... dat heb ik al in het openbaar ook gedaan. Bovendien heb ik in september ben ik opgetreden bij de Tweede Kamer. Dat was een hoorzitting over de demonstratie. En toen heb ik er een hele brief over geschreven. Kunt u ook allemaal nazoeken. Heb ik op gezet. Het demonstratierecht in Nederland is eigenlijk best goed geregeld. En ik doe er 2000 per jaar. En er zijn enkele tientallen waar ik een probleem mee heb. Maar voor de rest, hele emotievolle demonstratie. Dat gaat allemaal geweldig hier. Omdat we zoveel ervaring hebben. Mijn mensen en van de politie. Ik heb gezegd, Tweede Kamer. Regering, wilt u nadenken over 3 situaties. 1. Waar het niet meer gaat om meningsuiting, maar dwang, het uitoefenen van dwang met materieel. Denk aan vrachtauto's. Dan gaat het niet meer om de mening.
Tractoren, ja.
U zegt het. Het tweede is dat het niet meer gaat om meningsuitoefening, maar dat je je lichaam daarvoor inzet. Voor onbepaalde tijd. Ja, dat heeft niks meer met meningsuiting te maken. Daar zou je tegen moeten kunnen optreden, want ik kan niks. En ten derde. En ik ook dat we zouden moeten nadenken dat als het gaat om gedragingen... niet eens meer om meningsuiting, om gedragingen... die leiden, die eigenlijk alleen maar haat onaangenaamheden en tot in de verre buitenlanden, daar zou je ook over moeten nadenken. Want willen we dat nou?
Wat is dat dan precies?
Gedragingen, schendingen van heilige schriften. Want ik vind dat ook.
Of antisemitisme tijdens demonstraties.
Daar zou je echt...
Maar dat zijn strafbare feiten, dus daar kan je tegen optreden.
Nou, blijkbaar niet, want dat gebeurt niet.
Nee, dat het niet gebeurt wil niet zeggen dat het ook niet kan, lijkt mij.
Nou, nee, tot nu toe is het zo.
Het Openbaar Ministerie heeft niet op kunnen treden. Die hebben toch, als je daar op de A12 zit, is strafbaar. Maar als je daar dan vanaf gehaald wordt, kan je toch gestraft worden. Ja, ik zou denken...
Ja, maar dat is dus niet gebeurd. Daarvan heeft de rechter gezegd, ja, dit is een te beperkt feit. Ja, dat is de rechter.
Wat u dus erg frustreerde. Ja.
Ik vind het heel frustrerend, omdat ik moet uitleggen, waarom treed je niet op?
Als je er nou op terugkijkt, hè, je hebt een jaar lang 27 demonstraties. Hoe is er dan iets waarvan u zegt, dat zou ik de eerste volgende keer als ze weer komen anders doen?
Nou, kijk, dit kan niet. Want ze hebben, kijk, weet je, ze wilden geen contact. Dat was de strategie. Ik ben het verdienmodel. Ja, niet ik, maar de burgemeester. Ik ben het verdienmodel. En wat ik geleerd zou hebben is van... Ja, misschien... want die capaciteit, dat is vreselijk. We hebben dus de laatste demonstraties... hebben we gewoon gezegd... dat had met dienstroosters te maken. Laat ze maar zitten. En dan, dat scheelt me zoveel politie. En toen was er paniek. Wanneer komen ze nou? Want het was natuurlijk bijna lunch. Weet je? Een lunchbedrijf. Van we kunnen even snel demonstreren. En het was op laatst was het in een half uur waren ze weg. En toen kwamen we niet. Toen ontstond er ook lichtelijke...
Een beetje genegeerd.
Ja. Maar dat vind ik ook weer niet uit te leggen. Want ja, weet je. Nou ja.
Dus het is heel moeilijk eigenlijk om iets anders op te bedenken.
Nee, omdat jawel, maar dan moet je anders kunnen. Dan moet je gewoon... Als er wel vervolging mogelijk is, makkelijker, hè, die ook gevolg heeft bij de rechter, dan ben ik ervan overtuigd dat het tot 200-300 mensen beperkt blijft. Nu was het bijna een tijdverdrijf. Ja,
U zit toch in de driehoek? Dat kunt u toch bespreken met die hoofdofficier?
Maar zeker, maar de hoofdofficier is ook gebonden aan de regels. En de hoofdofficier heeft ook te doen wat de rechter zegt. En de hoofdofficier heeft weer een ander dilemma. Die zegt, ja, als ze toch niet vervolgd worden, waarom zou ik ze dan aanhouden? Want die heeft ook een capaciteitsprobleem. Nou ja, zo. Dat maakt allemaal overigens onderdeel uit van de strategie van die demonstranten. Maar, want die willen het systeem ook versturen.
Maar realiseert u zich dat dit misschien een van de redenen is waarom de uitslag van de verkiezingen is zoals die is? Hè? Dus dan hebben we het over het functioneren van de rechtsstaat, maar dan hebben we het ook over... En dat die een groot goed is, maar die moet dan ook wel functioneren op een manier dat mensen denken, ja, hier wordt recht gedaan.
Zo is het. En overigens... zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die het omgekeerde zeggen tegen mij op de markt. Die zeggen, ik vind u een aardige man. Maar wat krijgen we nou? Dat zijn hele lieve mensen. Mm-hmm. En die spuit u eraf.
Ja.
En dan zeg ik, ja, het is strafbaar. Sorry hoor, maar dat moet u niet wezen. Ja. Bovendien, u wordt gewaarschuwd niet één keer. En heel duidelijk en heel vriendelijk. Gaat u en dan...
Nee, nog even los daarvan, inderdaad. Kijk, de doelstellingen waarvoor je demonstreert, dat kunnen nobele doelstellingen zijn. Hè? Dus daar gaat het in dit gesprek ook niet over. Het gaat er meer over dat we natuurlijk hebben gezien dat er een snelweg 27 keer
zo is
heel langdurig...
Het is een schande, wordt. Ja.
Het is een schande, zegt u.
Ja.
Politieinzet. U zegt het al de hele tijd. Wat zijn de effecten daarvan? Want al die mensen die daar staan, ben je ergens anders kwijt. Nee, er was van de week een rapport van de politie in Limburg, in opdracht. Die zeiden, ja, zelfs in Limburg zijn wij mensen kwijt aan demonstraties. En die kunnen de wijken niet in. En,
zo is het. Ik ben ze daar ook zeer dankbaar
daarvan?
Ik ben ze daar zeer dankbaar voor. Ja, maar stel u voor dat het niet zo was. Dat zou natuurlijk heel unfair zijn. Want die demonstraties, wij zijn de demonstratiehoofdstad. En dan is het toch buitengewoon logisch dat we hebben niet voor niets nationale politie. Alleen ik geef Limburg groot gelijk, want dat geldt ook voor Den Haag. Elke agent die ik bij de A12 had, kan niet in de wijken zijn, kan niet boeven vangen. En je moet je dus de maatschappelijke effecten van dit soort gedrag, waar er dus 2000 demonstraties zijn met heel veel mensen, waar ik met twee agenten het gewoon kan begeleiden, kiezen deze mensen ervoor om het systeem te gebruiken Ja, en dan sta ik met gebonden handen.
Maar wat zijn de gevolgen voor de politie? Wat merk je daarvan aan de inzet in de wijken? Kunt u dat wat concreter maken?
Ja, nou ja, sommige opsporingsonderzoeken veel langer blijven liggen. Dat is dan de kant van het Openbaar Ministerie. En dat ik wel eens nee moet verkopen als het gaat om een extra integrale handhavingsactie. Die heel succesvol zijn en ook heel populair. Dat ik moet zeggen, camera's uitkijken. Ja, dat zijn allemaal politiemensen. Een evenement, kan dat wel? Ja, rustig aan, want ik heb niet zoveel politie. Dus je merkt het overal. Kijk, de basisteams, de echte, weet je, als er noodsituaties, dat is altijd op orde. Daar kan hulpverlening, dat is altijd geregeld. Maar verder is het dun. En heeft u ook bij de demonstratie gezien dat we op het laatst ook hebben gezegd, ja, we gaan gewoon het op een andere manier doen en later. Want het kost zoveel capaciteit. Het komt ook niet meer uitleggen. Er was ook niks. Dat zie je ook in Rotterdam, dat zie je ook in Amsterdam. Vreselijk is het.
Nou ja, even over het systeem. Hè. Eigenlijk wil ik naar een ander onderwerp, als jullie het goed vinden. De spreidingswet.
Nou, ik wilde heel nog even dat die andere demonstratie doen. Dat
de Palestijnse.
Want daar gebeuren ook dingen waarvan volgens mij in de ene stad anders wordt opgetreden dan de andere stad. Die pro-Palestijnse demonstraties in Amsterdam, heeft uw collega Femke Halsema gezegd. Ik accepteer niet die leuze from the sea. Nee, from the river to the sea. Of andersom, wat is het? From the river to the sea, free Palestine. Palestine will be free. Hier in Den Haag wordt dat ook geroepen en treedt u of de politie niet op.
Ja, maar hoe zit dat? Volgens mij is dat echt aan het OM. Dus de burgemeester kan dat zeggen. Ik vind het misschien ook wel vreselijk.
Maar de burgemeester in Amsterdam stelt een norm en die zegt ik accepteer dat niet.
Ja, maar en wat betekende dat? Dat het OM daar wel optreedt?
Je stelt een norm. En dat is
Een norm moet je wel kunnen handhaven. Als ik een norm stel en ik zeg wil jij daar? Dat vind ik. Ik vind het geweldig. Want ik ben het helemaal natuurlijk met Halsema maar eens. Alleen volgens mij gelden dezelfde regels in Amsterdam als in Den Haag. Ik vind dat allemaal vreselijk. Ik zorg ervoor dat het OM oplet wat er gebeurt, of dat strafbaar is of niet. Het is aan het OM. Punt. En ik ben zeer terughoudend om me met de inhoud te bemoeien. Ik vind er wel iets van, maar ja, ik ben burgemeester die demonstratie hebt. Dus er is helemaal geen verschil. Er is helemaal geen verschil.
Nee. Oké. Ik wilde het zometeen inderdaad over die spreidingswet hebben. Maar we gaan eerst even naar wat muziek luisteren. Ja, meneer Van Zanen. U bent onze gast, burgemeester van Den Haag. Maaike zei het net al even. De spreidingswet. Dat was van de week natuurlijk een enorme toestand in de Tweede Kamer. Er waait een rechtse wind. Nou, dat werd gelijk duidelijk. Want een meerderheid van de Tweede Kamer vindt eigenlijk dat die spreidingswet, die de opvang van asielzoekers in wat betere banen moet leiden, zeg ik even in mijn eigen woorden, dat die voorlopig maar even in de ijskast moet in afwachting van wat dat nieuwe kabinet met asielzoekers en de opvang wil doen. Wat vindt u daarvan?
Nou ja, ik ga niet zitten becommentariëren wat ze in het parlement doen. Laat ze dat lekker doen. Ik vertel gewoon even mijn eigen verhaal, wat ik ervan vind en wat ik ervan vond. En dat vind ik nog steeds. Kijk, want ik ben een lokaal bestuurder. Ik vind dat de Tweede Kamer en de regering moeten draaien aan de knoppen van wat er binnenkomt en wat er naar buiten gaat. Aan die knoppen moet gedraaid worden. Daar ben ik het eerlijk gezegd zeer mee eens. Maar ik heb te maken met mensen die hier zijn.
Ja.
Mensen die zijn hier. En laat ze nou in het parlement en in de regering ervoor zorgen dat er aan die knoppen gedraaid wordt. Maar ondertussen zijn er in Nederland mensen. Daar kun je van alles van vinden. Nou, dat hebben we gemerkt. Daar vinden mensen van alles van. Maar die zijn hier. En dan is het gebleken dat niet iedere gemeente vanzelfsprekend meewerkt. Nee. Ik vind het goed dat er een wet komt die regelt. Het is een rijkstaak, hè? De gemeente, het is een rijkstaak. Regel het rijk. Dat alle gemeenten een fair share hebben. Dat vond ik. Dat heb ik ook destijds gezegd, ook in mijn rol als VNG-voorzitter. En dat leidde natuurlijk onmiddellijk tot een bij mij in de gemeente tot een debat. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om dat te zeggen. Maar ik vind het als lokaal bestuurder heel fair dat alle 342 gemeenten bijdragen aan de oplossing van het probleem. En kom niet bij mij aan dat dat aanzuigende werking heeft, of weet ik wat, niks ervan.
Nee, maar dat is de wet. Maar die ligt nu in de ijskast eventjes. En collega's van u, collega-burgemeesters van u, ook van de VVD, die zeggen, ik citeer letterlijk even een van de burgemeesters, wat een enorme teringbende maken ze daarvan.
Ja, ik ben de burgemeester van Den Haag.
Ja. Dus dat is wel Haags. Dit is wel Haags, hoor. Dit,
zeker.
Dit mag je al in Den Haag wel zeggen, hoor. Wel een enorme
maar weet je, ik ga niet zitten. Beetje
maar wat vindt u ervan? Feitelijk wordt de opvang van asielzoekers wordt hierdoor niet vergemakkelijkt. Dus de taak die gemeenten hebben verdelen wordt ook niet makkelijker.
Ik heb toch nu ook weer gezegd in het openbaar van, weet je moet dan die knoppen draaien. Dat is echt aan het Rijk, hè. Het is een rijkstaak, hè. En ik vind dat je dus een verdelingsmechanisme moet hebben.
U bent voorstander van die spreiding.
Ja, dat was ik en dat ben ik nog steeds. En als dat vertraagd wordt zonder alternatieven, vind ik dat niet verstandig. Maar verder ga ik niet zitten commentariëren hoe dus die motie en zo, weet je, joh.
Een collega van u zegt het is een enorme teringbende en de Haagse burgemeester zegt ik vind het niet verstandig.
Ik vind het niet verstandig. Nee. Helemaal niet, want ik ben voor die spreidingswet.
Ja, en wat zijn de gevolgen als die nu... Want de gevolgen van die verkiezingsuitslag hoor je zijn sowieso dat mensen zeggen, nou, opvang asielzoekers, ja, dat hoeven we dus niet meer te doen. Dat gaan
is
we
een
nou
fout.
Ja.
Dat is dus, nee, dat is al, daar begint het al
ik
mee.
Weet ik
stond
het fout
in
maar...
Kijkduin, hè. Ja. Ik stond in Kijkduin. Toen heb ik gezegd, landelijke politici, regelen, doe er wat aan. Want u in de Kamer, u kunt er wat aan doen. Wij, gemeenten, zijn alleen maar degene die het moeten organiseren.
Nou ja,
het helpt bij het organiseren als je het een beetje eerlijk verdeeld.
En Den Haag heeft dus zijn nek uitgestoken, nog voor deze hele kwestie, dat de spreidingswet misschien nou weer in de ijskast komt. Want Den Haag heeft gezegd, kom maar met die asielzoekers naar Kijkduin.
Ook Den Haag, ook de gemeente Den Haag zal zijn bijdrage moeten leveren. En daar kom ik ook voor op. En ondertussen moet er wel nagedacht worden aan die knoppen. Maar dat is een persoonlijke opvatting. En concentreer je nou daarop. Regel het in plaats van... Nou ja, zo. Want het heeft een beetje, het heeft iets van, nou, zover wil ik dan wel gaan. Het heeft iets symbolisch, want het verandert natuurlijk verder niets. En het maakt het alleen maar moeilijker. En de Eerste Kamer gaat over zijn eigen agenda, dus we gaan het zien, de 16 januari.
Ja, want het maakt het alleen maar moeilijker, want nog meer gemeenten zullen nu geneigd zijn om te zeggen, nou, dan ga ik nu voorlopig maar even niks doen.
Het zou zomaar kunnen. En dat zou natuurlijk zeer te betreuren zijn.
En betekent dat dat Den Haag dan meer ruimte beschikbaar gaat stellen?
Dat moet u. Nee, daar ga ik niet op speculeren. Dat is echt ook aan de wethouder van Vier. Den Haag ben ik van overtuigd. Met alle mitsen en maren, hoe moeilijk het ook is. Ook Den Haag, de gemeente Den Haag, moet gewoon zijn fair share leveren. Maar het helpt wel, ook voor het draagvlak, als alle gemeenten meedoen. Dan kun je dat ook beter uitleggen. Want, nou ja, zo. Ja.
Hoe gaat het in Kijkduin trouwens?
Volgens mij gaat het heel behoorlijk.
Ja?
Ja.
Want is dat allemaal goed geregeld met begeleiding?
Zeker,
en
opvang zeker.
En omwonenden?
Zeker. Ik ben natuurlijk daar geweest. En er waren de drie hoofdthema's waren, is het nou echt medio januari afgelopen? Ja, het is maar tijdelijk. Het is 6 weken. Wie zijn het? Wat voor mensen zijn het? Komen ze, zijn allemaal natuurlijk geregistreerd. En zijn, dus het zijn voor ons bekende mensen. Vooral, tot nu toe vooral mannen. Waar komen ze vandaan? En het derde punt was, hebben ze overdag wat te doen? Want dus dagbesteding. En het vierde was ook, van kunnen we helpen? Maar er waren ook heel veel mensen die zeiden, nou, ik wil helpen. En tot dusver gaat het gewoon goed.
En zegt u als Den Haag, dus eigenlijk na die 6 weken is het voor ons, dan hebben wij ons fair share gedaan.
Nee, dan hebben we voor Kijkduin, want dat was de afspraak, dan is Kijkduin weer voorbij. En dan zullen er ongetwijfeld weer andere mogelijkheden zich voordoen. En het is best ingewikkeld, want Den Haag staat nou niet bekend, en dat is al eeuwenlang zo, om de overmaat aan ruimte, als u begrijpt wat ik bedoel.
Ja, er wordt wel gezegd dat Rode Kruis ziekenhuis, dat is niet voor niks door de gemeente aangekocht. Daar komen straks vast asielzoekers in.
Nou, ik ken de plannen daarvoor niet.
Nee, niet stiekem voor mij.
Nou, maatschappelijke opvang is wel een van de punten om daar, te doen.
Dat is ook een van de dingen die ook in de gemeenteraad spelen en ook in het college. En natuurlijk veel meer doelgroepen die echt vormen van aparte bewoning nodig hebben. En daar hebben we ook echt ruimte voor nodig in de stad.
Oké. Ik wilde even gaan naar u persoonlijk in de stad. U zei in het begin van de uitzending, ik ga zo meteen naar Laak. Wat gaat u daar eigenlijk precies doen? Want Laak is wel een van de wijken waar ook zo'n verkiezingsuitslag en de gevolgen en ook misschien ook wel de mensen die PVV stemmen, daar zitten daar veel. Waar dit soort discussies enorm leven.
Zeker. Nou, ik ga die discussie ook weer aan. Ik ga nu naar een bijeenkomst die te maken heeft met het einde van het jaar. Voor senioren. Eenzame senioren. Ik geloof 300. En het wijkberaad heeft dat georganiseerd. En het is een informeel samenzijn. Nou, het lijkt me heel, heel mooi. Wethouder Favier zal er ook zijn. En dan zal ik... komt ongetwijfeld in de gesprekken die ik daarvoor komt ook dit thema terug. Want het leeft.
En wat
leeft.
Zegt u dan?
Hetzelfde wat ik hier zeg. Iedereen heeft een plek onder de zon nodig. In het parlement en de regering kunnen ze aan die knoppen draaien. Dat kan ik niet. Ondertussen zijn die mensen hier, die moet je netjes opvangen. Die wil je niet onder de brug hebben slapen.
Nee, en de mensen die zich afvragen naar de winst van Wilders. Ben ik hier nog wel welkom? Wilders heeft daar zelf natuurlijk wat over gezegd. Ik ga niemand het land uitzetten en dat soort dingen. Zegt u tegen die mensen ook geruststellende woorden van...
Zeker.
Het zal allemaal wel meevallen?
Zo is het. En we leven nog altijd in een rechtsstaat. En laat u niet het hoofd op hol jagen.
Ja. Vindt u dat leuk, dit soort dingen in de stad?
Ik moet u eerlijk zeggen...
Ik ben benieuwd wat er nou komt.
Nee. Ik moet u eerlijk zeggen. Het omgekeerde is het geval. Ik vind het de rijkdom van het vak. Hè? Dat je vanuit je werk met... iedereen kunt spreken, kunt zien dat mensen dat ook graag willen. Dit geeft me enorm veel energie. Ik doe buiten beter werk dan weer de zoveelste vergadering, als u begrijpt wat ik bedoel.
Mag ik iets vragen? U bent in 2020 hier benoemd als burgemeester. En nou is een beetje mijn idee, en vind ik toch leuk om dat u eens goed te vragen, dat u niet vanuit uzelf, want u was als een vis in het water in Utrecht, dat u niet vanuit uzelf dacht, Den Haag is vakant, daar ga ik naartoe. Mijn indruk is dat op u dringend verzoek is gedaan, Jan, er is een bestuurscrisis in Den Haag.
Heeft je nodig, Jan.
Den Haag heeft je nodig.
Nee, laat ik... U heeft helemaal gelijk. Het was niet zo dat ik elke dag lag te dromen over Den Haag. Van yes, ik ga naar Den Haag. Nee, dat is niet zo. En inderdaad, heb ik al meerdere keren gezegd. Hebben meerdere mensen gezegd. Goh, zou jij niet willen schrijven? Van allerlei kleuren trouwens. Dat heb ik gedaan. Maar nu het andere. Ik ben hier nu 3,5 jaar.
Op de helft, ongeveer. Iets over de helft.
Ik ben natuurlijk ook van Utrecht. Weet je, dat is gewoon zo. Dat kan niet anders. Je is 30 jaar. Mijn kinderen zijn er geboren. Elke dag vind ik het buiten leuker, plezieriger. Weet je? En ik heb geen dag spijt. Ik geniet van Den Haag. Ik eet en voel. En weet je? Dus alsjeblieft.
Dus je gaat voor een tweede termijn?
Ik ga zeker voor een tweede termijn. Maar ja, dat is niet aan mij. Ja, zeker.
Oh?
Ja, zeker. Ja, ik wil zeker voor een tweede termijn.
Dat weet u nu al.
Ja, ik zou niet weten.
Dat weet je denk ik wel of dat weet je niet.
Dat hoef ik pas over 2 jaar te beslissen.
Zeker, maar ik ben uit de ander hout gesneden. Ik moet gezond zijn en ze moeten me winnen.
Het is grappig dat u dit nou zegt. Want ik had verwacht, hij gaat niet voor een tweede termijn. Want Den Haag is best een moeilijke stad. En ja, u doet natuurlijk... U bent heel veel in de stad. En u doet vreselijk uw best om Den Haag uw eigen te maken. Ja. Maar je blijft toch een Utrechtenaar. Althans niet... Weet je, het is
maar nu niet
het
meer. We horen
het
nu.
Het is moeilijker om je heel erg... En ook de burgemeester van Den Haag te zijn. Ook in de stad. Als je wat u zegt ook... die stad ook minder makkelijk kan lezen en minder makkelijk in je genen hebt zitten, lijkt mij.
Zeker, maar ik vraag het aan Hagenees en Hagenaar wat ze ervan vinden. Zij gaan erover en de gemeente dat gaat erover en ik niet. Maar nee, ik ben hier. Ik voel me hier thuis. Ik voel me hier op mijn plaats. Ik denk dat ik kan bijdragen. En tegelijkertijd weet ik dat ik hier niet ben geboren. Nee. En niet ben getogen en ik doe mijn best. Ja.
U zegt, mijn energie ligt vooral in de stad.
Ja.
Dat is wel grappig dat u dat zegt. Want als ik gemeenteraadsleden spreek over u, dan zeggen ze... die stad vindt hij geweldig en dat doet hij ook goed. Maar die gemeenteraad vindt hij eigenlijk niks. En dat is corvée voor hem.
Nou, weet je...
Is dat zo?
Nee, tuurlijk
niet. Ja, u gaat dat nou niet hier bevestigen, maar die indruk die wekt u dan kennelijk.
Ik weet niet of alle gemeenteraadsleden dat vinden. Waar ik moeite mee heb, is als dingen op de persoon gespeeld worden. Waar ik moeite mee heb, is aan herhalen. Waar ik moeite mee heb, is dat je dingen die je misschien in een dagdeel zou kunnen bespreken, dat die in twee dagdelen dat daarvoor genomen wordt. Waar ik moeite mee heb, is dat die raad, ik maak me zorgen over die mensen. Die gaan ervoor. Hè? Maar je moet elkaar een beetje heel laten. Zowel in hoe je met elkaar omgaat. Als de tijd die hier aan besteedt. Die mensen hebben allemaal een baan. Die hebben families. Die hebben ouders. Alsjeblieft, raad. Neem jezelf een beetje in acht. Ook voor je fysiek.
Want dus eigenlijk zegt u dat de raad nog onvoldoende efficiënt functioneert.
Nou, ik vind dat de raad zich steeds moet realiseren. Je hebt maar één lichaam. Je bent daar met z'n 45. De stad kijkt naar je. En is het nou niet denkbaar dat we elke keer tot diep in de nacht, elke keer weer nieuw, probeer jezelf ook een beetje te disciplineren. Dat je echt kiest voor waar ga je nou wel voor, waar ga je niet voor. Want anders we overeten onszelf. En daar wordt de stad en het stadsbestuur ook niet beter van.
Nee. We hebben natuurlijk wel weer een crisis achter de rug in Den Haag, in de gemeenteraad, deze zomer. Met de VVD die de boel op scherp zet. Er moet gesproken worden met Hart voor Den Haag, de grote winnaar van de vorige verkiezingen. Andere partijen waren daar niet of helemaal niet enthousiast over. Uiteindelijk is de VVD uit het college gestapt. Hart voor Den Haag er niet ingekomen en is er een andere samenstelling van het college gekomen. Hoe kijkt u daarop terug?
Ja, ik vind het heel erg te betreuren dat er een coalitiewisseling nodig was. Want dat leidt weer af, kost tijd. Mensen, de wethouders die weg zijn, ja, die hadden zich ook natuurlijk geïnvesteerd. En dat vind ik erg jammer. Dat is ook weer niet goed voor de verhoudingen, maar het is gebeurd. Het is echt door heel veel mensen geprobeerd voor en achter de schermen om te kijken wat de mogelijkheden waren. Daar zijn ze blijkbaar niet uitgekomen. Vervolgens is eerst natuurlijk Bruno Bruins en daarna Arie Slob.
Arie Slob, ja.
En nu zijn we weer aan de slag. Nu even over het college. En dat gaat, verhoudingen zijn goed. En de nieuwe wethouders doen hun stinkende best om zo snel mogelijk helemaal on top te zijn. Maar dat zijn ze volgens mij al.
Nou weet ik dat u het altijd moeilijk vindt om een eigen oordeel te geven over wat er gebeurt. Omdat u als burgemeester natuurlijk boven de partijen staat. Maar het valt mij wel op dat toen u in Utrecht was, u ten aanzien van Leefbaar Utrecht, wat misschien een beetje vergelijkbaar was met Hart voor Den Haag, wel eens een keer volgens mij gezegd heeft, ja, als je de winnaar bent van de verkiezingen, dan horen die in een college.
Nou, dat
is dat zo? Ik geloof dat ik mijn huiswerk toch wel een beetje goed
zeker,
gedaan.
Zeker, nee. En u zou me zelfs kunnen citeren.
Okay,
ik heb de heer Sluis namelijk een keer geantwoord in een raadscommissie, maar dat is niet opgevallen blijkbaar.
Ralf
Sluis, ja zeker. Die zei, ja, wat vindt u er nou van? Nou, meneer Sluis, u snapt wel dat ik daar niet op in kan gaan.
Nee, maar
als u mijn geschiedenis zou kennen, en u weet, maar toen had ik natuurlijk een andere positie. Toen was ik lijsttrekker van een niet nader te noemen daar hele kleine partij. En toen heb ik altijd verdedigd, je moet zo lang mogelijk proberen om de grootste in het kabinet, in de gedeputeerde staten of in het college van benen. Ja. Maar dat heb ik toegezegd, dus dat kunt u daaruit afleiden wat ik daarvan vind.
En dat geldt dus ook nu voor Geert Wilders?
Ja, zeker. Ik heb ook al op meerdere plekken gezegd, ik kan me niet goed voorstellen dat de grootste partij in de Tweede Kamer niet een betekenisvolle rol in het volgende kabinet zou kunnen spelen. En welke rol dat is, ze zoeken het maar uit.
Ja, maar proef ik toch een beetje tussen de regels door dat u het eigenlijk niet goed vindt dat Hart voor Den Haag niet in het college zit.
Het is zoals het is. Verder ga ik niet.
Nee, ik begrijp het. Maar volgens mij, wat is het spreekwoord ook weer, Mike, over de halve verstaander.
De goede verstaander.
De genoeg aan een half woord.
De goede verstaander heeft genoeg aan een half woord. Oké. Wil jij hier nog iets over vragen? Of zullen we naar het andere onderwerp gaan?
Naar het volgende onderwerp.
Ja, dat is nu. Wordt u gek van de kerstborrels trouwens?
Nee, want nee, daar word ik niet gek van. Nee. Ik ben zeer selectief, kan ik u zeggen.
Ja?
Okay. Maar ik zou inderdaad mijn dagen ermee kunnen vullen. Maar dat zit
nee,
er niet
doet
in.
U niet. Nee, nou ja, goed. De moeilijke dagen in Den Haag en de mooie dagen in Den Haag komen er weer aan. Oud en nieuw. Daar moeten we denken over
hebben.
Daar
moeten we het zeker over hebben. En het gekke is, maar kennelijk door alle politieke stormen waar we doorgaan. Doorgaans horen we eind van de zomer beginnen we al over de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp. Het is doodstil. Heeft u al contact met de bouwers?
Oh ja, nee. Maar weet je, nee, maar u geeft zelf eigenlijk antwoord op uw eigen vraag. Want dit is allemaal besproken. Er is gewoon weer, net na de zomer hebben we het in de Raad er uitvoerig over gehad in de commissie. Maar door alle andere politieke stormen is dit, en het is vorig jaar natuurlijk goed gegaan. Nee, ik ga ervan uit. Volgens mij heb ik, want ik heb ze ook allemaal al gesproken. En het is ook allemaal in de commissie ook geweest, de raadscommissie geweest. Ik ga ervan uit natuurlijk als het weer ons gunstig gezind is. Zijn er in ieder geval vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. De mannen en vrouwen zijn daar hard aan de voorbereidingen bezig.
De vergunningen zijn ook al aangevraagd.
De vergunningen zijn aangevraagd. En ik heb ook mijn vergunning getekend. Dus we doen nog wat details, maar volgens mij gaat dat goed komen. Nog los even van het weer, hè, maar dat is natuurlijk niet te voorspellen.
Ja, want ik had het idee dat u vorig jaar een beetje met het weer goed wegkwam. Want er was storm aangekondigd, dus de fik ging er 24 uur eerder in. Wat minder openbare orde problemen gaf dan.
Nou, het was. Nee, maar het is gewoon. Het was natuurlijk goed geregeld. Het was allemaal vergund. En nee, het is nu goed gegaan. Dus dan is het misschien niet zo sexy. Ik vond het namelijk nogal. Laat ik maar zeggen, buitengemeen goed gelopen. Dat. Kijk. Ik weet hoe het was, hè? Dus 9 uur, KNMI zegt zo en zo. Zegt de medewerker, ja, er is vanavond een gaatje tussen. En dan is het iets rustiger, dus vanavond zou het kunnen. Ik zat met de Turks ambassadeur over een paar onderwerpen te praten. Dus ik ben van tafel gelopen, ben ergens gaan zitten. Heb de mannen gebeld. En de politie moest natuurlijk ook. Kunnen jullie het vanavond al doen? En dat kon. Maar dat was natuurlijk wel spannend of dat kon. En de politie kon het gelukkig ook regelen. Maar om nou te zeggen dat er daardoor minder openbare orde... want het was weliswaar een beheersbare auto.
Nee, maar hier...
Ik vond het extra spannend, hoor. Een avond eerder.
Ja, was minder publiek. Maar hier wreek dan toch even uw Haagse historie.
Oh jee. Ik ben benieuwd of het nou komt.
Nou ja, het zijn natuurlijk wel heel beruchte vreugdevuren. En het heeft ook burgemeester Pauline Krikke haar ambt gekost. Er is namelijk altijd wel heel veel te doen over die vuren.
Zeker.
Ook vooraf. Een van de punten is dat de bouwers gewoon verordeneren dat de pers niet welkom is. En we zijn niet welkom om te kijken.
Is dat nu weer zo?
Nou, dat hebben we ook besproken. Nou, ik weet niet of het nu weer zo. In ieder geval, er is vorig jaar was er in de. Nee, maar ik ben het zeer met u eens. Kijk, het is vorig jaar goed gegaan. Er was zoveel turmoil in de politiek in Den Haag. Dus we hebben het niet. Het heeft niet zoveel aandacht gekregen. Maar ik zit er strak in, hoor. En gaat u lekker op vakantie? Ik hoop dat u. Nou, ik zeg, ik heb oud en nieuw. Nee, we zitten echt strak. En dat geldt ook voor de hulpdienst en de politie. En mijn eigen mensen alle verloven ingetrokken. Want het wordt echt weer een enorme logistieke operatie. En heel veel vrijwilligers. Heel veel buurtbewoners die helpen. Heel veel activiteiten voor de jeugd. Nee, ik sta echt strak. Dus niet denken dat ik me niet realiseer hoezeer de vreugdevuren mij de kop kunnen kosten. I know, maar dat zijn meer dingen. Maar het is vorig jaar. En ook in goed overleg met die bouwers. En dit jaar hebben we weer geleerd. En toch weer een paar dingen aangepast. Heb ik er vertrouwen in dat het goed gaat komen?
Nog
maar
even.
Het is dus geen. En de pers. Wij hebben vorig jaar er ook over gesproken. Ik vind dat jullie toegang moeten hebben. En dat ze zich gewoon.
Het kan toch niet zo zijn dat er delen van Den Haag zijn.
Zo is het. Waar de pers niet mag komen. Zo is het. Nee. U weet me te vinden.
Ja. Wat zijn de dingen die zijn aangepast? Zijn dat grote dingen?
Maar dat is. Weet je dan de precieze plek. En waar dan de containers. En waar dat soort dingen.
Ja. Ja. Zijn er nog andere dingen waar we rekening mee moeten houden. Die misschien anders zijn dan andere jaren in Den Haag?
Nou, de Hoogvijver. Er is een vuur in de Hoogvijver.
Dat ging vorig jaar natuurlijk in verband met de storm niet door.
Nee, dat ging vanwege de storm. En ook in Eskamp en in Laak was het ook niet. Maar die moesten nog beginnen. Dus die konden dat niet in één dag regelen.
Dus de Hofvijver, dat gaat gewoon door. Nou, ja. Dat is mooi zeg.
Dan komen we vanzelf bij het Binnenhof rond.
Binnenhof, daar wilde ik eigenlijk mee afsluiten. Want ik weet het niet hoe het u vergaat, meneer Van Zanen. Maar ik vind, kijk, mijn hart, dat zal iedereen begrijpen, ligt voor een belangrijk deel. Het ligt voor volledig in Den Haag, maar voor een belangrijk deel toch ook op het Binnenhof. En ik kan het eigenlijk niet aanzien.
Ja, ik fiets er elke dag langs. Ik kan het niet aanzien. Weet je, er komt een tijd dat je heel erg blij bent dat het is gebeurd. En dat het er schitterend bij ligt. Maar wij kijken nog steeds naar die... Hè, als je op de berg staat, dan zeg je... Jeetje, wat mooi, al die ontberingen. Ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk prachtig wordt. Maar ik zit met hetzelfde probleem. Ik ben heel vaak op Prinsjesdag... als voorzitter van een landelijke politieke partij... als voorzitter van de VNG heb ik in de Ridderzaal gezeten. Ik ben nu burgemeester van Den Haag. Ik hoop dat ik het nog meemaak als burgemeester... om in de Ridderzaal te zitten. Zelfde emotie.
Ik begrijp dat daar wat moet gebeuren... maar de manier waarop het nu zo'n impact heeft... fysiek op de binnenstad... dat weet je, soms sommige dingen die gebeuren dan... en dan denk je... maar ziet dat er dan zo uit, zeg. En dat jarenlang.
Ja, het is, maar het moet gebeuren. Het moet gebeuren. Ja, okay. Het is nodig. En,
nee, dat is ook zo. Punt. Goed, we moeten... Ja, ik had eigenlijk liever gewoon wat... hebben we nog iets vrolijks?
Nou, ik weet niet of het vrolijk is, maar ik ga hem even doen. 2022 benoemde u als een verschrikkelijk jaar. Hoe benoemt u 2023?
Het is het eerste jaar dat ik het hele jaar naar buiten mocht. Want het was natuurlijk voor mij, daar hadden we het ook al eerder over, de eerste anderhalf jaar coronatijd burgemeester in een nieuwe stad worden. Dat is wel...
Ja, dat is ook ingewikkeld.
Dat is ook ingewikkeld. Dus ik ben echt het aan inhalen. Ik kijk met 2023 toch als een open jaar. Wel een spannend jaar. Maar ik heb ervan genoten om nog weer beter in Den Haag mijn plek te vinden en mijn best te doen. Okay. En ik heb er een tweede kleindochter bij. Dat vind ik ook heel erg mooi.
En nu het geen corona meer is, kunt u de Haagenezen ook omhelzen.
Dus zo is dat. Dat
scheelt ook
zo
weer.
Is dat.
Ik dank u voor uw komst en ik wens u goede feestdagen en een goed uiteinde.
Dank u wel. En dank u wel voor de eer.
En dan gaan wij nu luisteren naar onze columnist Marcel Verrek.
Dag Ron en Maaike. Dat was natuurlijk een prachtige promo. En die wordt natuurlijk niet voor niks gedraaid, want we hebben van straks een hele speciale straatwijs, namelijk de 100ste. De 100ste straatwijs. En daar hebben we ook een hele speciale gast voor. En dat is niemand minder dan Janno van Beurden. Die kennen jullie wel. En die heeft gewoond in de Van Imhoffstraat in het Bezuidenhout. En heeft hij een heerlijke jeugd gehad. En daar vertelt hij over. En over al die andere interessante dingen die hij doet. Ook onder andere voor ons prachtige programma Spuigast. En ik kan tegelijkertijd aankondigen dat volgende week hoogwaarschijnlijk er een straatwijs zal worden uitgezonden met onze minister-president Mark Rutte. Ik ga van de week, ik heb een afspraak met hem, om in het torentje op het Binnenhof met hem te gaan praten over het torentje en het Binnenhof. En nou ja, wat er verder ter tafel komt. Maar hij maakt natuurlijk niet zo heel veel mee. Dus, maar we gaan in ieder geval daar een hele leuke uitzending van maken. En die kunt u dan ook volgende week en jullie ook volgende week allemaal horen. Maar ik ga eerst natuurlijk even mijn column voorlezen zoals gebruikelijk. Stadgenoten, dit is de laatste column van 2023. Ook in het begin van 2024 ben ik even niet te horen, maar waarschijnlijk vanaf half maart weer wel. Dan begint hopelijk een nieuwe serie van Straatwijs, maar dan in een geheel andere vorm met heel andere accenten. Genoeg vooruitgeblikt, het is december, dus we moeten terugkijken. Vorig jaar december heb ik 5 verbeterpuntjes voor Den Haag geformuleerd. Laten we eens kijken of er daadwerkelijk verbetering is opgetreden in 2023. Het eerste verbeterpuntje in de top 5 was ADO. En dat moet dit jaar toch wel beter zijn geweest, want slechter kon niet. En ja hoor, ze staan behoorlijk hoog in de eerste divisie en hebben zelfs bijna op kop gestaan. Bijna werden dus ook alle burgemeesters van eredivisiesteden bij elkaar geroepen, want ook wat betreft het opvangen van ADO-supporters zou menigeen hier graag een spreidingswet hebben. Of ADO ooit weer eens landskampioen zal worden, blijft de vraag. Misschien als Rotterdam en Den Haag binnen de metropoolregio gaan fuseren en Feyenoord en ADO elkaar in de armen vallen. Het lijkt ver weg, maar het is een gekke wereld. Zo kan er ook zomaar oorlog komen en dan, zo weten wij, is ADO op zijn best. Ze werden 2 keer landskampioen in 1942 en in 1943. Maar voorlopig is het bij ADO tegenwoordig vooral hartstikke gezellig. En niet alleen op die hartverwarmende speciale blinde tribune. Want daar was de sfeer altijd de top. Vooral ook omdat ze daar het spel niet hoefden te zien. En men kan tegenwoordig illegaal vuurwerk inleveren bij het ADO-stadion. Niet zo nieuw als het lijkt, dat gebeurde vroeger ook al, alleen werd het dan gelijk afgestoken. Het volgende verbeterpuntje in de top 5 was de beroemde horrorpollo. De horrorpollo, ik moet het wel in het Haag zeggen, de horrorpollo op de Eskamplaan. Die werd in 2023 vervangen door speciale camera's, want zoals wij weten zijn camera's uitermate geschikt om horror vast te leggen. Voorbeelden te over, maar laten we het Eurovisie Songfestival dit jaar maar overslaan. Verbeterpuntje 3 in de top 5 was: hoe gaan wij met elkaar om in stad en land en ook in de sport en de politiek? Tja, wat moeten we erover zeggen? Onze gemeenteraad, de Tweede Kamer, het voetbalveld, de media. Het gaat allemaal steeds meer op een fysiek Twitter lijken. Dat heet nu X en dat is behalve een letter die naar de gehanteerde anonimiteit hint, ook het vermenigvuldigingsteken. En dat klopt, want minder wordt de agressie beslist niet. Verbeterpuntje 2. De regering en toch ook wel een beetje het Koningshuis. Eerst maar even dat laatste. De populariteit wordt steeds minder royaal, hoeveel excuses de koning ook bij elkaar stottert. Op Prinsjesdag werd het Koningshuis op het balkon zelfs uitgefloten. Ook de blauwboerige dames, die zich zo plichtsgetrouw in nieuwe toiletjes hadden gehuld, kregen de volle laag. Een koude douche te vergelijken met de dagelijkse waterballetten op de A12. Die waren voor de aanhangers van Extinction Rebellion. Die leken gek genoeg op de agrarische dagjesmensen die wij zo vaak op hun tractoren voorbij zagen komen. Want de demonstranten toonden zich ook dermate grote liefhebbers van onze stad dat ze weken bleven plakken. Dat brengt ons bij de politiek. Richard de Mos werd vrijgesproken en hij sprak zelf ook behoorlijk vrij. Maar dat was nog niet genoeg voor Hart voor Den Haag om in het nieuwe college te komen. Hij tandenknarst nu met de VVD in de oppositie. De provinciale statenverkiezingen gingen naar de boeren, de provincie niet waar. En bij de Tweede Kamerverkiezingen won de bekende kijkduinactivist Wilders. Zal hij zijn intrek in het torentje kunnen nemen om niet alleen het Binnenhof, maar ook de hele Nederlandse politiek te renoveren? Dat brengt ons bij het laatste verbeterpuntje van de top 5, de wereld en de planeet. Hebben wij redenen om de toekomst positief tegemoet te zien? Er is veel in beweging, ook agressie, politiek geknok en oorlog, maar dan is er dus ook een grotere kans op meer vrede. In vrede rusten ook twee heel grote stadgenoten die we dit jaar verloren. De reusachtige Wim de Bie en met hem honderden types. Gelukkig leggen camera's niet alleen horror vast en kunnen wij ons nog heel lang troosten en vermaken met zijn onsterfelijke creaties. En die prachtige lieve Paul van Vliet. Het gebeurt niet vaak dat het overlijdensbericht van een 87-jarige je volkomen verrast, maar ook hij, Paul van Vliet, zal de eeuwigheid trotseren. Hij zong al zo lang geleden over de zee die zich ernstig zorgen maakte over de toekomst en de mensheid. De zee die zo bepalend is voor onze stad en op termijn wellicht onze stad zal overnemen. Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen, zong Paul. En bovendien moet er ook nog een hoop gedaan worden. Want het moet beter. Laten we daar in zijn geest in 2024 mee verder gaan of mee beginnen. Hou je Haags, geniet van het goede, alvast mooie feestdagen gewenst en bovenal een prachtig, constructief, opwindend, maar vooral ook vredig 2024.